Waar ik heel erg in geloof is denk ik wat de toekomst gaat zijn, regeneratief ondernemen. Dus naast dat je financiële waarde creëert, creëer je ook maatschappelijk en ecologische waarde.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze zomerserie praat ik met jonge ondernemers, Gen Z'ers, over duurzaamheid, diversiteit, betekenisvol werk en financiële zekerheid. Dit is een VNO-NCW-podcast van Opinieblad Forum en het platform Doorpakkers. Doorpakkers is een initiatief van Nederlandse bedrijven in samenwerking met VNO-NCW. Met als doel het bedrijfsleven en Gen Z dichter bij elkaar te brengen.
Als je dat niet echt draagt, niet gelooft en niet uitvoert, ja, dan is je organisatie zo oppervlakkig. En werknemers accepteren dat niet meer, maar klanten ook niet meer. Nou, hopelijk de overheid die daar ook een keer een keuze gaat maken.
Ik ben op bezoek bij zo'n Gen Z'er, Jur Kesters van Tuincentrum Okkenburg. Dit is een familiebedrijf en jij hebt eigenlijk nooit echt de ambitie gehad om hier een belangrijke rol te gaan spelen. Je ging reizen, je ging naar Indonesië en toen helemaal aan het andere eind van het spectrum ging je naar Silicon Valley. Je was jong, ondernemend, ambitieus en je begaf je in de wereld van grootse ideeën, tech, dromen, impact maken. En meeste jonge honden die worden dan geïnspireerd om iets groots op te gaan zetten. Maar jij koos alsnog voor de iets wat niet sexy route, het tuincentrum van je ouders. Waarom?
Ja, dat is een hele goede vraag. Denk in eerste instantie om mijn ouders te helpen. Ze hebben echt met bloed, zweet en tranen 40 jaar lang hier dag en nacht gewerkt. Dus mijn ouders waren op een moment gekomen dat ze dachten van ja, wat gaan we nou doen? We willen eigenlijk de zaak misschien wel verkopen of we willen iets, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat. Toen woonde ik toen de tijd in Amsterdam. Ik belde mijn moeder op een random woensdagochtend van hoe gaat het? En toen zei ze van ja, vanmiddag hebben we gesprekken over het tuincentrum in de toekomst. En toen heb ik eigenlijk gezegd, oké, ik ga daar naartoe, ik ga erbij zitten en ik ga meepraten. En toen eigenlijk een maand later, want ik was toen de tijd consultant, had ik het tuincentrum overgenomen. Stond ik van junior consultant rol, ergens als half projectmanager, in één keer als directeur voor 80 werknemers.
En hoe verhoudt zich dat dan tot die reizen naar Indonesië, Silicon Valley? Had je dat nodig om tot dit inzicht te komen? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja, absoluut. Ik heb mezelf daar wel echt leren kennen, maar vooral de plek op de wereld heb ik leren kennen. Ik leefde best wel een Haagse bubbel. Ik had ook altijd een beetje de mindset van ja, alles wat ik heb is vanzelfsprekend, alles wat ik niet heb is een soort van tekortkoming. Dus was constant op zoek naar iets nieuws, iets het volgende. En dat maakt je niet per se gelukkig. Dus ik had wel echt een soort van iets nodig om even eruit te gaan. Dus tot mijn 18e mocht ik 7-8 maanden in Indonesië studeren. En op mijn 21ste mocht ik 7-8 maanden in Silicon Valley studeren. En die werelden hebben mij wel heel veel geleerd. Dus in Indonesië leerde je echt dat je dankbaar moet zijn. Dat je waardering moet hebben voor hetgene wat je krijgt en hebt. Want die mensen hadden daar helemaal niet zoveel. Maar die waren echt heel gelukkig. En die waren vooral met elkaar samen in verbinding. En in Silicon Valley zag je eigenlijk het tegenovergestelde. Mensen waren daar 80, 90 uur per week aan het werk. Die waren daar, die waren bergen aan beklimmen. En die stonden eindelijk boven op de berg. En die zagen een volgende berg. En die gingen weer volledig naar beneden om die volgende berg te beklimmen. Dus die waren constant op zoek naar het volgende. Eigenlijk de mindset waar ik vroeger in zat. Of toen de tijd misschien nog wel. Dus ik herkende heel erg dat het leven in Indonesië en de mindset in Indonesië veel meer waard is en veel meer geeft dan in Silicon Valley. Dus toen ik terugkwam, dacht ik van ja, wat ga ik hier nou mee doen? En ik kreeg echt een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik herkende ook dat ik echt bij 0,01% van de wereldbevolking hoor. Waarin ik me niet zorgen hoef te maken om veiligheid, om geld, om voedsel, om onderdak. Ik mag me over hele andere dingen zorgen maken. En dat geeft je gewoon een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel.
En jij maakt deel uit van een drieling. Dit is een familiebedrijf. Jij hebt dus toen je hand opgestoken. Je bent, laten we zeggen, volwassen geworden in het buitenland. Je bent teruggekeerd en er zijn nog twee broers.
Ja.
Hoe is dat toen gegaan?
Ja, één broer die werkte al in het tuincentrum. Dus die is echt een groen expert op het gebied van planten. Ik heb er heel eerlijk niet super veel verstand van. Meer het ondernemen vind ik heel erg leuk. Dus na mijn reizen ben ik nog een master gaan aan op Nijrode. En toen als junior consultant eigenlijk een beetje dat sociaal-maatschappelijke gebied in. Dus wij adviseerden bedrijven die eigenlijk hedendaagse uitdagingen hebben, zoals het aannemen van mensen of het behouden van mensen. Onze oplossing was vaak, oké, ga je organisatie betekenisvoller maken. En vanuit daaruit ben ik het tuincentrum ingestapt. Heel dynamisch met mijn broertje die het toen al zat. En nu een half jaar geleden ook mijn andere broer. Ik zeg eigenlijk broer, moet ik zeggen, want het is een drieling. Dus
ja.
Met z'n drieën zijn we hier bezig. En mijn vader is ook nog, die zit nog af en toe op kantoor. En die is vooral de financiële man, dus die houdt dat een beetje in de gaten. Maar verder is de organisatie wel ontwikkeld op een manier waar ik meer verstand van zaken heb dan hij. Dus mijn visie van de thuisstream is heel anders dan dat hij dat gedaan heeft.
Ja, want je was een jonge man. Je bent nog steeds jong eigenlijk. Dit is een paar jaar geleden nog maar. Je omschrijft je als, ik was ineens directeur. Dus dat geeft een soort van Alice in Wonderland gevoel.
Ja.
Moest het echt allemaal anders? Had je ook gelijk heel veel brani?
Ja, ja, het moest echt wel anders. Want ik zie ook dat ondernemen gewoon aan het veranderen is. En heel anders is dan bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden hoe mijn vader dat deed. Het gaat nu veel meer over motiveren en werknemers belonen en waarderen. Mijn vader zei altijd stiekem van ja, mensen werken voor het geld. En verder moeten ze eigenlijk gewoon een beetje hun mond houden en lekker aan het werk zijn. Ik zie het anders. Mensen zijn echt het belangrijkste onderdeel van je organisatie. En die moeten meegenomen worden. Maar dat betekent ook dat wanneer iemand uitdaging heeft ervaren in zijn leven, dat je daar ook als werkgever verantwoordelijk voor bent. Zodat je ook mensen echt helpt in mentale gezondheid en ook fysieke gezondheid.
Moet je wel zelfvertrouwen meebrengen, hè? Als je dat meteen tegenover senior meteen gaat zeggen, het moet anders.
Ja, nou ja, dat was wel een van de voorwaarden. Ik ga het echt op mijn manier doen. Want dat geloof en dat zelfvertrouwen heb ik gekregen ook van dat reizen. Waarvan ik dacht, van ja, ik heb dat toen gedaan. Dat heeft mij heel veel gebracht. En daardoor zie ik de wereld op een andere manier. En nou ja, de mensen om mij heen hebben die reizen niet mogen ervaren. Waardoor ik toch altijd dacht van ja, ik weet het beter dan jullie. Dus laat mij, want dat komt wel goed.
In deze serie praten we over onderwerpen die ons allemaal raken. Duurzaamheid, diversiteit, betekenisvol werk en financiële zekerheid. Het zijn in ieder geval ook pijlers voor de Gen Z-generatie. Laten we die gewoon stuk voor stuk doorlopen en kijken hoe we jouw verhaal hier een beetje kunnen afpellen.
Mm-hmm.
Eerst dat betekenisvolle werk. Bij jou gaat het altijd over iets bijdragen. Je beschreef net al een klein beetje hoe jij anders naar de werknemers kijkt dan jouw ouders dat deden. Mm. Betekenisvol werk, kun je me eens omschrijven hoe dat bij jou resoneert, die term?
Ja, ik vind het grootste bullshit vind ik privé-werkbalans. Ik vind dat echt zo'n onzin. Dan uiteindelijk moet je op je werk moet je een bepaalde zin geven, moet je een bepaalde betekenis krijgen. Want daar word je gelukkig van, daar krijg je voldoening van. En uiteindelijk is dat het doel in het leven in mijn ogen. Dus ik geloof ook heel erg dat ja, meeste mensen werken hier fulltime, 36 uur per week. Eigenlijk een hele dag zijn ze hier bezig. En dan kan je mij niet wijs maken dat mensen echt puur voor het geld werken. Die hebben ook voldoening nodig, die hebben ook waardering nodig. Die hebben ook echt wel een bepaalde zingeving of betekenis hebben die nodig. Niet voor niets zie je nu bijvoorbeeld dat heel veel jongeren in een burn-out raken. En dat bijvoorbeeld, ik zag laatst dat 100.000... werknemers eigenlijk in de rij staan voor een WAJONG-uitkering in 2027. Als je als bedrijf zijn of als werkgever ziet dat een aantal werknemers bij jou in een WAJONG vallen, ja, dan moet je echt bij jezelf gaan nadenken. Oké, volgens mij moet ik iets anders gaan doen. Want de verwachting die een werknemer heeft aan het begin van wanneer die bij jou komt werken, is anders dan hetgene wat jij blijkbaar geeft.
Dus jij hebt het hier nu over betekenisvol werk in de zin dat je wil kijken, hoe kan ik dit werk, dit bedrijf, dit tuincentrum in Den Haag betekenisvol maken voor hen? Of hoe kan ik die match maken? Is dat een beetje wat je dan zegt?
Ja, het gaat over echt, we kunnen er uren over hebben, want het gaat over heel veel verschillende dingen. Waar ik heel erg in geloof is denk ik wat de toekomst gaat zijn, regeneratief ondernemen. Dus naast dat je financiële waarde creëert, creëer je ook maatschappelijk en ecologische waarde. Daarin ga je als organisatie onderscheiden. Maar dadelijk gaat het denk ik zo erg zijn dat je echt moet gaan overleven. En dat als je dat niet echt draagt, niet gelooft en niet uitvoert, ja, dan is je organisatie zo oppervlakkig. En werknemers accepteren dat niet meer, maar klanten ook niet meer. Nou, hopelijk de overheid die daar ook een keer een keuze gaat maken, accepteert dat ook niet meer. Dus daarin zie ik ook dat als je organisatie echt toekomstbestendig wil maken, dat je waarde moet gaan creëren. En meer waarde dan alleen voor jezelf.
Oké, en hoe uitzicht dat dan specifiek in dit bedrijf? Want dit is natuurlijk van die kernwaardes, die jij als ondernemer zelfs ook in een paperclipfabriek zou kunnen waarmaken.
Ja.
Hoe komt dit tot uitdrukking hier in het tuincentrum Ockenburg?
Het tuincentrum is eigenlijk een perfecte winkel daarvoor. Hè? Want mijn ouders zijn begonnen met het verkopen van natuur. En natuur, over 100 jaar is het nog steeds superbelangrijk. Het wordt alleen maar belangrijker. En mensen worden ook steeds bewuster dat belangrijker wordt. Alleen, ja, 10, 20 jaar geleden zijn ze een beetje de afslag gemist. En is het meer een woonwinkel geworden. Dus er is bijvoorbeeld de horeca bijgekomen. Er zijn dierenwinkels erbij gekomen. Kerstspullen zijn erbij gekomen. Eigenlijk heel veel producten die niet per se aansluiten bij die visie waar het ooit mee begonnen is. En je ziet ook dat in de omzetten van andere thuisstraat, dat wanneer iemand niet zo goed meer is met groen, want daar heb je echt wel bepaalde expertise voor nodig, heb echt wel kennis voor nodig. Thuisstraat die verliezen dat, naarmate de generaties vorderen, omdat die mensen steeds minder goed worden opgeleid. Ja, en dan zie je dat die omzet daalt. Wij geloven heel erg van ja, wij moeten weer die draai gaan maken. Wij moeten weer natuur en groen en planten en bloemen weer voorop stellen. Maar dan wel net iets anders. Want nu planten zijn vooral een luxe product. Dus een thuiscentrum misschien herken je dat wel. Je verkoopt alleen maar luxe producten. Eigenlijk allemaal troep die je niet per se nodig hebt. We proberen je van alles aan te smeren in die route die in het thuiscentrum loopt. Ja. En wij zitten nu wel heel erg te zoeken. Oké, maar hoe kunnen we producten weer een soort van basisbehoefte laten zijn? Want planten, heel eerlijk, cosmetica, gezondheid, medicijnen, textiel, verf, zeep. Alles komt oorspronkelijk van planten. Alleen die zijn uit de equation gehaald door die grote Big Pharma en andere bedrijven, omdat het te veel kostte, te lang duurde. Dus, maar ja, wij kunnen die planten weer terugbrengen als basisbehoefte. En daar zie ik de toekomst van het thuiscentrum in vorm krijgen.
Oké, en noem dan eens wat concrete voorbeelden hoe dat dan concreet eruit ziet. Wat zie ik in de schappen staan? Want ik zie gewoon plantjes. Ja. Ik zie heel erg veel plantjes. Want het is naar mijn idee een ontzettend grote winkel. Met een heleboel paden waar je kan lopen. En een heleboel planten en allerlei producten. Maar nog een stapje dieper erin. Ja. Geef eens dan wat van die voorbeelden waarvan jij zegt van dit is hoe wij dan inderdaad bijdragen.
Ja. Ja, het gaat heel erg over, in plaats van verkoop gaat het dadelijk en gaat het nu al, maar dat is een reis die we aan het maken zijn, die waar we net mee begonnen zijn, gaat het over inspiratie, informatie, activatie. Dus het gaat heel erg over, oké, welke producten kunnen we, die producten die klimaatkrachtig zijn bijvoorbeeld, hebben een bepaalde uitleg nodig. Dus een regenton, daar heb je een bepaald verhaal bij nodig, een bepaalde inspiratie bij nodig. Dus bijvoorbeeld regentonnen is een mooi voorbeeld, samenwerking met de gemeente Den Haag en hier in het thuiscentrum. Laten we eigenlijk zien hoe zo'n regenton werkt en wat voor voordelen je daaraan hebt. Zo hopen we de klant daarin te overtuigen. Kijk, het moeilijke in het thuiscentrum is, we verkopen 30.000 verschillende soorten producten, verdeeld over 30, 40 verschillende productgroepen. En elke productgroep hebben twee monopolieleveranciers. Dus dat maakt, als je bijvoorbeeld aan kerst denkt, dan heb je twee hele grote leveranciers die alles importeren uit China. Ja, ga maar eens een vergelijkbaar assortiment vinden wat duurzamer is, wat socialer is en wat lokaler is. Want uiteindelijk is dat er niet, want de hele markt is opgeslokt door die twee monopoliespelers. Mm. En dat heb je met heel veel productgroepen. Dus wij zijn heel erg aan het zoeken naar producten die lokaal, sociaal en duurzaam zijn. Maar dat betekent hier in de regio Haaglanden dat er best wel wat leuke dingetjes tussen zitten. Maar niet zo professioneel en niet zo goede marges als bijvoorbeeld die grote monopoliespelers. Dus dat is nu de uitdaging die we heel erg herkennen. We willen heel veel van dat soort kleine, leuke, sociale bedrijven een kans geven. Maar de marge is minder, de achterkant is niet goed geregeld. Er is geen voorraadbeheerder, er is geen accountmanager. Er is eigenlijk helemaal niet, er is verder niks geregeld. Dus dat maakt het zo moeilijk en maakt de reis zo traag.
Oké, en dit zeg jij dan aan de eettafel met Kester senior. En die zegt dan, gast, doe die zo naïef, man.
Ja, nee, ze vinden mij misschien wel naïef. Maar kijk, uiteindelijk is mijn vader geeft vooral om waardering en geluk, absoluut. Maar vindt de cijfers ook heel erg belangrijk. Dat is, weet je, dat is de afgelopen 30, 40 jaar zo geweest. Dus dat is logisch en dat vind ik ook. Maar ja, heel eerlijk, deze visie waarin we heel duidelijk dit verhaal vertellen en echt die stappen maken, maar ook de branche proberen mee te nemen, heel erg actief zijn in de gemeente Den Haag, ja, resulteert ook gewoon in een omzetgroei van 10-12%. En dat is wel heel erg waar mijn pa nu eindelijk zoiets heeft van ja, maar het werkt ook gewoon wat je doet. En mijn maatstaf van succes, mijn succesfactoren zijn heel anders dan het van hem, maar uiteindelijk overlapt dat genoeg zodat we uiteindelijk samen blij zijn met het resultaat.
Wat is jouw maatstaf voor succes dan? Kun je dat definiëren?
Ja, voor mij gaat het vooral om een zo groot mogelijke positieve invloed op alles en iedereen om ons heen. Dat is heel erg mijn eigen visie, maar ook van de organisatie. Hoe kan ik een zo groot mogelijke positieve invloed hebben op alles en iedereen om ons heen? En heel eerlijk, als tuincentrum met 7000 vierkante meter, met 30.000 verschillende producten, met 500.000-600.000 klanten per jaar uit de regio en met 85 werknemers, met heel veel kennis en expertise op het gebied van planten, kan ik heel veel impact maken. En dat is ook wel daarom heb ik die stap ook gemaakt. Van ja, ik heb die kans. Die niemand anders, denk ik, in het leven zou krijgen zoals ik die heb voorgeschoteld. Ik heb de verantwoordelijkheid om die kans te pakken en zo goed mogelijk in te zetten.
Je bent eigenlijk nog maar net begonnen. Mm. Wat zijn dan de plannen voor die komende 5 of 10 jaar om dit dan inhoud te geven? Schoolklassen naar binnen halen, leren al die kids met de plantjes om te gaan. Dat soort dingen, waar moet ik aan denken?
Ja, dat zijn voorbeelden en dat zijn een beetje operationele voorbeelden. Waar het heel erg om gaat, is dat we minder naar binnen blijven kijken, maar veel meer naar buiten gaan kijken. Dus gaan kijken, oké, zoals ik net zei, we hebben heel veel dingen, heel veel middelen, kapitaal, netwerk en bereik. Hoe kunnen we dat inzetten? Een voorbeeld is dat we aan de overkant hebben een natuurgebied zijn we aan het overnemen. Dat gaan we samen ontwikkelen met een zorginstelling. En dat gaat ons helemaal geen geld opleveren. Dat kost heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld. Maar dat past wel heel erg bij de visie. Want hoe kunnen we hetgene wat we hebben inzetten voor de maatschappij? Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar we willen ook een nieuwe generatie thuiscentrum worden. Dus in plaats van de woonwinkel willen we veel meer een soort van natuur- en tuincentrum worden. Dus op dat soort manieren kijken we heel erg met vooral een grote visie en strategie naar de toekomst. En hoe dat operationeel allemaal gaat uitrollen, dat is vooral de verantwoordelijkheid van de medewerkers.
Financiële zekerheid, volgende kopje waar we het over moeten hebben. Waar staat dat bedrijf nu eigenlijk? Heb je een beetje goede resultaten?
Ja, we zijn wel heel erg blij met de resultaten. Weet je, we komen wellicht van ver, maar we zijn echt aan het groeien. En nee, de succesfactoren die zoals echt positieve invloed, impact, dat gaat hartstikke goed. Maar ook de resultaten, de omzet, de marges, percentage personeelskosten gaat ook de goede kant op. Dus de organisatie wordt echt steeds professioneler. En heel belangrijk om te zeggen. Het doel is altijd om bij te dragen. Het resultaat daarvan is dat de omzet groeit. En het resultaat daarvan is dat we grote invloed hebben. Het resultaat daarvan is dat de klanten komen. Dus dat is heel erg. Het doel is bijdragen. Het resultaat is meer dan dat.
Maar dat betekent ook misschien dat je een beetje moet overgeven aan het proces. Want jouw doel en die financiële resultaten, die zijn niet automatisch op één lijn, zal ik maar zeggen. Klopt dat? Ja. Hoe deal je daarmee?
Ja, ik geloof wel heel erg. En als ik kijk naar mijn persoonlijke financiële zekerheid. Kijk, mijn eerste 2000 euro die ik verdien is superbelangrijk. Betaal ik mijn hypotheek van, betaal ik mijn eten van. Die tweede 2000 euro, die is ook belangrijk. Want dan kan ik op vakantie, kan ik misschien een keer een nieuwe auto kopen. Weet je, kan ik mijn hond te eten geven. Maar die derde 2000 euro en die vierde 2000 euro en die vijfde 2000, ja, die is zoveel minder waard. Want wat heel eerlijk, niet al gewoon, wat moet ik daarmee? Waarom zou ik alles op alles zetten om dag in dag uit zo min mogelijk kosten te maken en zoveel mogelijk omzet te draaien, zodat ik die derde, vierde, vijfde, 2000 euro kan verdienen? Want dat is niet de moeite waard. Dat geeft niet het geluk en de voldoening waar denk ik heel veel mensen onbewust naar op zoek zijn. En denken dat te krijgen door middel van dat geld verdienen. Dus omzet is absoluut belangrijk, maar meer voor de toekomstbestendigheid van de organisatie.
Als jij zo'n bedrijf, als je daar instapt met je twee broers en je wil het allemaal net even wat anders gaan doen en je wil wat kritischer kijken waar je inkoopt en met welke andere partijen je zaken doet. Dat betekent misschien ook dat je op zoek moet naar andere klanten, nieuwe klanten. Ja. Klanten die eigenlijk op die manier erover denken en misschien ook zelfs wel bereid zijn om iets meer geld te betalen. Hoe pak je dat aan?
Ja, een hele relevante vraag waar we nu een beetje in zitten. We hebben nu de achterkant heel erg op orde en we zijn eigenlijk op zoek naar die nieuwe groep klanten. Want de oude groep, die is niet meer, die is een beetje ouderwets. Mm-hmm. Net iets ouder, houdt heel erg van kleur en van geur en van suiker en van smaakjes en dingetjes. Maar de nieuwe groep, de jonge gezinnen die veel bewuster zijn, die houden meer echt van biologische planten en van producten die bijdragen, die sociaal en maatschappelijk zijn. En we zitten een beetje op die tweesplitsing. Want we hadden twee maanden geleden hadden we een nieuwe marketingcampagne volledig op de nieuwe doelgroep ingestoken. En je merkt dat de oude doelgroep volledig afhaakt. Dus dat is wel de uitdaging, want die is nog steeds 70-80% van de omzet. Dus je kan ervoor kiezen om die overbruggingsfase, een soort van te overleven. Maar wat we nu gekozen hebben is dat we hebben een stichting opgericht, Stichting Natuurcentrum Ockenburg. En die kan eigenlijk de nieuwe doelgroep alvast aan Ockenburg binden. Dus die stichting die heeft een bepaalde positionering, bepaalde communicatie. Die roept echt van de daken. Die gaat een stukje onderwijs doen. Die gaat groene zorg, groene GZ onderzoeken en ontwikkelen. Die gaat basisscholen vergroenen. Die gaat juist alles doen. En die gaat die nieuwe groep binden. En de oude groep die zal steeds langzamer afhaken.
Want of je moet ze misschien een beetje opvoeden. Of misschien inspireren is misschien een positievere term die je kan gebruiken voor die oudere doelgroep. Ja. Dat is een kwestie van inspireren. Van jongens, het is leuk. Doe mee.
Ja.
Zoiets?
Ja, absoluut. Maar ik zie de wereld op zo'n manier eigenlijk een beetje als die technology adaption curve. Misschien ken je dat wel. Aan de linkerkant heb je innovators. Aan de rechterkant laggards. En ja, de mensen aan de linkerkant die willen wel mee, die gaan direct mee. En als je ongeveer 16-70% hebt bereikt, dan heb je het kantelpunt bereikt. En dan ga je dan zal de rest ook volgen. Heel veel klanten hier in het tuincentrum zijn toch de laggards. Dus daar kan je heel veel tijd en aandacht aan besteden. Maar die zullen op het allerlaatste moment, zullen die pas meegaan in die transitie. Dus wij zijn wel aan het zoeken hoe we absoluut die middenmoot een beetje kunnen overtuigen en inspireren. Dat is absoluut heel belangrijk. Maar je merkt toch dat echt de voornaamste klant nog bij het tuincentrum, nog bij de oude generatie tuincentra, vanaf mijn pa nog bij ons hoorde. En die zal op het laatste moment volgen. Dus het thuiscentrum zal absoluut die transitie maken. Maar ik heb ook wel wat. Ik ben wel niet zo heel geduldig. Dus ik wil wel snel die stappen maken. En als ondernemer kunnen we snel die stappen maken. Maar ja, als je klanten nog niet zo ver zijn en je medewerkers nog niet zo ver zijn, dan moet je dus geduld hebben. Dus ik heb nu voor mezelf vooral een oplossing bedacht. Oké, we gaan die stichting hebben opgericht. We gaan daar van de toren afslaan. Daar kan ik zo snel mogelijk gaan. En het thuistrum volgt absoluut in dezelfde richting, maar wel op het tempo dat de werknemers en klanten aankunnen.
Kun je me toch eens meenemen naar zo'n vergadering, zo'n familievergadering, en je collega's en al die werknemers, die hebben ook leuke ideeën. Wat is dan jullie inzet? Je zegt, we willen impact maken. Dus dat is de start van het gesprek. Maar de cijfers moeten wel goed zijn ook. Ja. Waar start dat gesprek? Hoe verlopen die discussies?
Ja, het is wel een goede kanttekening is dat wij begonnen eigenlijk met mijn broers als allemaal een organisatie. Maar we zijn naarmate de ontwikkelingen verder gaan, we hebben allemaal een andere functie. Dus ik zit echt in directie en ben directeur. Maar de andere Maarten is inkoper van het groen. En de andere is logistiek. Dus die denken mee aan de tafel, maar wel hele andere rollen. Dus die discussie zal ik niet eerder met hun voeren, maar vooral met andere collega's. En mijn reis was ook de afgelopen jaren dat ik de organisatie bottom-up moest gaan maken. Want ik kon wel heel veel dingen beslissen en ik kon wel zeggen tegen iedereen, oké, we gaan nu afval scheiden en je gaat nu minder energie verbruiken. Maar 2 weken later ging het weer zoals vanouds. Dus ik miste daar eigenlijk heel veel stappen in. Een stukje inspireren, informeren miste ik bijvoorbeeld in. Maar ook vertellen waarom. Waarom doen we dat nou? En echt die twinkel die ik ooit gekregen heb, die moest ik ook aan die medewerkers geven. Maar dat kan ik niet van boven af in mijn ivoren toren. Dus we hebben nu een operationeel team opgericht. We hebben afstand genomen van het managementteam. Operationeel team dat gedragen is door de werknemers. En daar gooi ik het gewoon over de schutting. En ze zoeken het maar uit. Het beleid is heel duidelijk. En we hebben pas 3 maanden geleden het operationeel team opgezet. Dus we zijn echt in de beginfase. Maar het beleid is bijvoorbeeld heel duidelijk. Volgend jaar wil ik 10% meer biodiversiteit bijdragen. Of wil ik 30% meer biologische planten. Ga het maar regelen. Dus zal er altijd een balans zijn tussen het commerciële en het maatschappelijke en het ecologische. Maar het commerciële hebben we ook absoluut nodig. Dus ik ben heel blij dat we een goede bedrijfsleider hebben die dat commerciële in de gaten houdt. Maar ik ben daarin wel toch wel advocate voor maatschappelijk.
Dit gaat een beetje over loslaten. Dit gaat over vertrouwen. Maar dit gaat ook over afscheid nemen van een paar mensen die misschien heel lang hier gewerkt hebben. Die jij misschien als kind in actie hebt gezien. En waar jij misschien nu een vervelend gesprek hebt moeten voeren.
Ja, dat was wel intens. Zeker de eerste paar jaar heb ik veel moeilijke gesprekken moeten voeren. Wow. Met managers die al tientallen jaren hier werkten. Maar ik zit wel eigenlijk altijd heel erg. Ik word heel erg gefrustreerd van als iets terug blijft komen. Dus ik heb zoiets, één keer mag iemand bijvoorbeeld zich niet goed gedragen. Dan gaan we in gesprek en kijken hoe we dat beter kunnen doen. De tweede keer geef ik hem nog een kans. Ik kijk, blijkbaar werkte het niet. We gaan het zo aanpakken. Maar de derde, vierde keer ben ik echt klaar. En dat is wel waar ik heel duidelijk in ben. Naar iedereen ook. We gaan stappen maken. We hebben een hele duidelijke visie. We gaan altijd die richting op het tempo dat verschilt nog wel is. Maar als je constant blijft tegenstribbelen of dat jouw ego of jouw onzekerheid of wat dan ook constant in de weg blijft zitten en ik je alles heb aangeboden om daar iets mee te doen. We hebben bijvoorbeeld, als ik een bepaalde collega spreek, yoga, ademhaling, mentale gezondheidscoach, veerkracht en weerbaarheidscoach. Dus we hebben alles gedaan om iemand daarbij te helpen, maar toch blijft die in zijn oude patronen hangen. Ja, dan neem ik afscheid. En daar ben ik heel duidelijk in.
Duurzaamheid. Je bent een bedrijf vol met planten. Dus duurzaamheid is prio 1, neem ik aan.
Ja, absoluut. Uiteindelijk zou je misschien denken, mijn thuis ermee vol met planten. Maar je verkoopt nog 50-60% van de omzet. Is ook heel veel Chinese importhandel. Dus dat is wel, dat is een beetje de woonwinkel waar we het over hadden. Dus de nieuwe generatie thuisdrum zal vooral heel veel planten verkopen. En echt bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Want je kan het zo bekijken, je kan over bedrijfsvoering praten. Dus dan praat je over afvalverwerking, energieverbruik, de circulariteit. Maar ja, voor mij gaat het verder dan dat. Het gaat echt over die duurzame impact. Echt een soort van regeneratieviteit. Dus bijdragen, versterken, versnellen. In plaats van de schade beperken. Dus ik wil eigenlijk, ik denk dat het woord duurzaamheid is een beetje ouderwets. Ik wil veel meer kijken naar bijvoorbeeld regeneratieviteit. Waarin je gewoon proactief met die intentie bijdraagt. In plaats van de schade aan het beperken bent.
Regeneratieviteit.
Ja.
Dat is een beetje circulariteit misschien meer. Zit het meer in die hoek? Want je moet me echt even helpen.
Ja, nee, zeker. Nee, in circulariteit dan heb je ook verschillende gradaties. Dus je gaat van recyclen naar repair, naar allemaal verschillende stappen heb je daarin. Regeneratief is eigenlijk overkoepelend. Dus dat gaat over circulariteit, maar dat gaat over inclusiviteit. Dat gaat over eigenlijk de visie die we hebben. Bijdragen op elke denkbare manier. Dat is eigenlijk regeneratieviteit. En Dadelijk in september start er een masterprogramma waar we mee in samenwerking ingaan. En die gaan ook echt daadwerkelijk onderzoeken, die masterstudenten, over hoe een thuistraining ook regeneratief kan zijn. Dus daarin wil ik ook gewoon een bepaalde basis hebben die gewoon onderzocht is. Want ik kan wel heel veel dingen bedenken. Maar uiteindelijk ja, doe ik heel veel op intuïtie en gevoel. En is dat niet per se de waarheid. Dus juist met die masterstudenten gaan we komende jaren aan de slag om daar echt gewoon een goede basis in te ontwikkelen. Zodat het kopieerbaar is voor andere thuistraining.
Ja, je riep net tussen neuzenlippen door. Yoga, ademhalingssessies. Ik denk nou niet dat er heel veel bedrijven zijn of tuincentra die yoga aanbieden in het ouderlijk huis hier naast het bedrijf. Of eigenlijk, het ouderlijk huis is omringd door het bedrijf zo'n beetje. En dat was op een gegeven moment een soort yoga-studio.
Ja, de oude slaapkamers van mijn broers, dat werd een yoga-studio. We gingen dan elke dinsdagochtend om 8 uur gingen we met collega's we yoga. Ik denk waar dat vooral vandaan komt is een beetje hetzelfde. Ja, ik hou er niet van als dingen constant terug blijven komen. En vaak zit het bij collega's hier die hebben best wel wat moeilijke dingen meegemaakt in hun leven, wat trauma's. En dat is de reden dat ze vaak op een niet gewenste manier reageren. Op een stressvolle situatie. Of dat er bepaalde druk wordt uitgeoefend, waardoor ze een bepaald gedrag vertonen. Dus ik kan daar constant wel op het voorbeeld ingaan en constant met diegene in gesprek over waarom ze dit gedrag vertonen. Maar ze hebben niet de handvaten, nooit geleerd om in zulke situaties even 3 hap adem te nemen en even gewoon weer tot rust te komen. Want uiteindelijk heb je gewoon zuurstof nodig in je hersenen. Die heb je tekort, waardoor je dus eigenlijk op een bepaalde manier reageert die misschien niet gewenst is. Mm-hmm. Dus juist met ademhalen, ademhalingsoefeningen, met veerkrachtworkshops, met yoga. Hoop ik toch al tools en middelen te geven aan de collega's, zodat ze daar een makkelijker manier mee omgaan.
Bij familiebedrijven spelen sentimenten vaak een rol. Mm. Hè? Generationele sentimenten. Het is vaak een platte organisatie, dus er speelt van alles. Mm. Hoe zit je daarin? Hoe gaat dat hier? Ja, 3 broers aan het roer. 3 notabene, dus er zal misschien ook wat competitie zijn intern?
Gelukkig zijn we wel heel erg verschillend. En mijn vader en moeder waren ook compleet verschillend. Dus ik heb wel vooral heel veel eigenschappen van mijn moeder overgenomen. En de anderen hebben iets meer eigenschappen van mijn vader overgenomen. Dus daarin is het eigenlijk wel heel erg natuurlijk verdeeld. We zijn een organisatie van 85 mensen. Dus het is niet zo dat we met 3 broers aan het roer staan. Nee, we hebben heel veel mooie, goede collega's die net zoveel onderdeel zijn van de organisatie als wij. Dus dat is wel de toekomst van een familiebedrijf. De familie heeft het uiteindelijk opgezet. Maar onderdeel van de familie zijn ook alle andere collega's. Dat is net zo belangrijk. En die horen net zoveel waardering en aandacht te krijgen.
Jij kwam dus terug uit Silicon Valley, Indonesië. Je was vrijwel min of meer ineens directeur van dit bedrijf, omschreef je net. Mm. Hoe deal je met jezelf? Of hoe zorg je voor jezelf?
Ik denk dat ik juist ook door dat reizen mezelf heel erg heb leren kennen. Dat ik realiseer dat ik dat ik niet gelukkig word van ego gedreven dingen nazoeken. Dus status, geld, competitiviteit, mezelf beter vinden dan iemand anders. Iemand als risico zien. Dat heb ik niet meer. Dus ik ben vooral een hele kwetsbare leider proberen te zijn. Zeker in het begin heb ik eerst een half jaar heel hard meegewerkt. Ook heel erg gezegd, jullie zijn de experts. Ik heb geen idee. Ik ben 25 jaar oud. Ik doe mijn best. En ik probeer de positie die ik heb gekregen, probeer ik iedereen te helpen en dienstbaar te zijn. Toen heb ik na een half jaar meewerken, ben ik op de directeurstoel gaan zitten en ook daadwerkelijk dingen gegeven die ze nodig hadden. Dus dan mag je echt alles vragen. Heb je geld, mensen, training, whatever heb je nodig, dat geef ik je. Maar daarna ben ik wel heel direct geweest. Ik heb nu alles gegeven waar je om vroeg. Je presteert nog steeds niet. Sorry, maar dit is niet de organisatie voor jou. Dus daarin ben ik altijd gewoon heel erg kwetsbaar. En probeer ik altijd, als iedereen het naar hun zin heeft en iedereen goed functioneert, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn, ik voel me verantwoordelijk voor eigenlijk ook de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. Want uiteindelijk zou dat een doel kunnen zijn. Het resultaat ervan is dat ik geen ziekteverzuim heb. En dat mijn werknemers dat overbrengen naar mijn klanten bijvoorbeeld. Dus ik zit op die manier wel heel erg in de wedstrijd dat ik dat gewoon heel belangrijk vind.
En in die kwetsbaarheid leer je jezelf natuurlijk ook enorm kennen.
Ja.
Ben je er goed in? Goed in wat je doet hier?
Ja, ik denk dat ik wel goed ben in wat ik doe. Ik denk dat ik wel een hele duidelijke visie heb, waardoor ik eigenlijk wel een soort van altijd aansta. Dus ik ben wel altijd hiermee bezig, want ik voel ook echt die verantwoordelijkheid. Ik geloof ook echt dat ik echt een heel groot verschil kan gaan maken in de wereld. En dat het systeem misschien op dit moment niet helemaal perfect is ingericht. Misschien gaan we herkennen dat het de komende jaren anders gaat zijn. Maar ik ga het systeem niet als excuus gebruiken. Ik wil echt door de dingen die ik doe als ondernemer, waarin ik heel veel middelen heb, maar ook als kwaliteiten. Want ik ben een leider, ik kan risico nemen, ik ben daadkrachtig, ik heb vertrouwen in mezelf. Ik denk dat dat hetgene is wat nu in deze tijd nodig is om de wereld iets beter te maken.
En betekent dat ook dat je buiten het bedrijf ook jouw vleugels een beetje aan het uitslaan bent? Misschien praat je wel eens met raadsleden misschien, of misschien wel met Tweede Kamerleden of andere ondernemers, om te kijken of je dat sneeuwbal effect kan vergroten. Is dat ook wat je doet?
Ja, ik ben ook bestuurslid bij de VNO-NCW Den Haag, waarin ik mijn portefeuille heb maatschappelijk verbonden ondernemen. Dus daar gaat het ook heel erg over, die samenwerking. Want dat is eigenlijk, staat centraal in de maatschappij van de toekomst. Daar geloof ik in. En veel heel erg op een verticale manier. Dus wij proberen samen te werken met horecazaken, met de gemeente, met goede doelen. Eigenlijk op elke denkbare manier samenwerken. Wanneer de visie daarin herenigt. En dat is eigenlijk mijn bericht die ik deel binnen de VNO-NCW met alle ondernemers die zijn aangesloten. Dus ik geef vaak presentaties over regeneratief ondernemen. En ik probeer ook evenementen te organiseren waarin dat echt de daadkracht is. Echt het normaliseren daarvan, want dat is de toekomst.
En op welke terreinen ben je jezelf echt een beetje tegengekomen? Dat je echt dacht van, jeetje, ik ben hier, ik moet oppassen nu. Ik heb een ademhalingscoach eventjes nodig.
Ja, dat denk onbewust heel veel dingen die ik dan wel, daar waar ik dan bewust of onbewust ook weer een andere keuze in maak. Kijk, ik vind het operationele vind ik gewoon bijvoorbeeld echt niet leuk. Ik wil de lijnen uitzetten, de strategie bepalen en zorgen dat die richting is gekozen. En daarmee mensen heel erg helpen en ondersteunen. Maar het daadwerkelijk uitvoeren van die dingen, ja, dat kost mij heel veel energie. Dus ik merk dat ik dat al snel moet loslaten. Maar wel altijd een bepaalde heb over dingen. Dus we zijn nu bijvoorbeeld een nieuwe lunchgroep bezig. Ja, dat moet ik eigenlijk loslaten, want dat vind ik niet helemaal leuk. Maar ja, als dadelijk beslissingen worden genomen die waar ik niet volledig achter sta, die ik anders had gedaan, dan moet ik wel nu zeg maar betrokken zijn. Ik merk dat die balans ik heel moeilijk vind. Mm. Dat ik van ja, ik heb wel een bepaald idee en ik hoop dat ik maak wel veel goede keuzes. Dus daar heb ik wel vertrouwen in mezelf dat ik ook in zo'n lunchroom bijvoorbeeld echt wel van belang ben en van meerwaarde ben. Maar aan de andere kant kost het me heel veel energie om daarbij betrokken te zijn. Dus dat is altijd een soort van een interne strijd die ik voer.
Diversiteit en inclusie. Mm. Is er nog een beetje ruimte voor hier tussen die planten?
Ja, absoluut. Zoals ik zei, werknemers is wel heel erg belangrijk voor ons. Maar in een tuincentrum, überhaupt in elke organisatie, zijn mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, mensen met een mentale, fysieke, maakt niet uit, beperking. Die verdienen ook echt een kans. En die zijn ook echt van meerwaarde. En ik geloof dat een organisatie verantwoordelijk is om die meerwaarde te creëren. En dus processen aan te passen, systemen in de organisatie aan te passen en de manier van werken dus aan te passen. Want uiteindelijk zal heel veel bedrijven ervaren een krapte op de arbeidsmarkt ervaren. Maar er zijn zoveel mensen die echt goed kunnen bijdragen. En we zijn denk ik op een punt gekomen dat de organisatie zich daarop moet aanpassen in plaats van maar gaan en blijven benadrukken dat een werknemer een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Nou ja, het bedrijf heeft een afstand tot de arbeidsmarkt die gewoon veranderd is.
En hoe bepaal jij dan wanneer divers genoeg is of dat inclusief genoeg is? Heb je daar een soort maatstaf of een soort visie bij?
Nee, ja, eigenlijk is het gewoon weer heel simpel. Hoe kunnen we een positieve bijdrage leveren aan alles en iedereen om ons heen? Dus heel praktisch, ik heb een samenwerking met het UWV. Als ik een sollicitatie heb, neem ik daarmee contact op. En dan gaan we daarmee aan de slag, gaan we dat proberen. Ik heb nu gelukkig dadelijk, neem ik een dame aan, die zal intern ook de mensen begeleiden die daar iets meer aandacht nodig hebben. Want vaak is het moeilijk, iemand die 2 jaar thuis heeft gezeten, die moet reïntegreren. Ja, die vindt het moeilijk om in een team te werken. Die vindt het moeilijk om onder leidinggevende te werken. Die mist een bepaalde sociale kwaliteiten. En dat maakt eigenlijk dat die kans veel minder groot is dat diegene hier daadwerkelijk floreert in de organisatie. Dus daarin neem ik iemand aan die echt verantwoordelijk is voor het begeleiden van die personen, zodat die kans op succes groter is. Dus daarin, ja, op zo'n manier zie ik dat wel weer.
Tot slot, doe maar even wat inspirerende woorden.
Ja, ik denk dat het, ik heb wel heel erg geleerd vanuit het reizen, vanuit mijn ervaringen en ook alle uitdagingen die ik heb ervaren de afgelopen jaren als directeur. Dus dan ga je ook nadenken, maar waar draait het leven nou op? Ik denk dat het leven een draait om verschillende ervaringen. En hoe kan je zo goed en puur en zuiver mogelijk die ervaringen beleven en ervaren. En kijk, we hebben op een gegeven moment een bepaalde afslag genomen waarin we erin denken dat status en geld en competitiviteit en ik beter dan jij en dat die voldoening en die waardering en die ervaring zo puur maakt. Maar dat is niet het geval. Dus ik hoop met deze podcast dat ik een paar mensen kan inspireren dat ga eens nadenken over waar het leven nou om draait. Het draait om geluk en voldoening en helpen en bijdragen. Dat daar en op die manier je leven inrichten en daarvan uitgaan en dat boven aan de toren zetten, dat maakt je leven gewoon echt een stuk leuker.
Jurk Kester, dankjewel voor dit gesprek en ik wens je heel veel succes met bijdragen aan de samenleving. Ja, dit is een mooi gesprek. Luister ook de andere afleveringen deze serie terug. Dat kan via je favoriete podcast app of kijk op website opinieplatform.nl of vno-ncw.nl/doorpakkers. Dankjewel, Jur.
Graag gedaan.